gaan het hebben over de gemeente als bruid. In de Bijbel staat eigenlijk geen vastgegeven van hoe een gemeente hoort te functioneren, hoe die gemeente georganiseerd moet zijn. Er staan wel een aantal metaforen in en dat betekent, een metafoor is een beeld, er staan een aantal beelden in de Bijbel hoe een gemeente erin ziet. En dat heeft niet zozeer te maken met een kenniskant, maar meer met de emotionele kant van je brein. En als we het hebben over metaforen, dan kan je bijvoorbeeld denken aan het meest voorkomende metafoor. De gemeente is lichaam van Christus. En dan gaat het over de eenheid en de verscheidenheid en de Heer Jezus is het hoofd. Andere metafoor is de kudde. En dan is het meer hiërarchisch. Heer Jezus is de opperherder, er zijn onderherders en wij zijn allemaal schaapjes. Een beeld wat we ook veel gebruiken, ook bij doopdiensten, is van dat je wordt als een levende bouwsteen ingevoegd in een geestelijk huis, in de tempel. Dan zijn we bouwstenen waar Jezus zelf de hoeksteen van is. Dat zijn allemaal metaforen die te maken hebben met mannelijke woorden als leiding geven, organiseren, opbouwen, dat soort dingen. Gemeenteopbouw. Maar als we het hebben over de gemeente als bruid, dan hebben we het opeens over hele andere soort woorden. Emotionele woorden. Woorden als intimiteit, als schoonheid, lieflijkheid, genegenheid. En ik denk dat mannen hebben daar over het algemeen wat meer moeite mee. Dus daar wordt weinig over gepreekt, wat meestal staan mannen te preken. Maar bij bruid zijn horen emotionele woorden. En toch, het raakt ons veel dieper, emoties, dan kennis. De Bijbel zegt, Paulus schrijft dat, kennis maakt opgeblazen, kennis maakt trots. Maar de liefde, dat is emotie, sticht. En onze Schepper heeft ons brein gemaakt met een emotionele kant en met een kenniskant. Dus God weet wat hij aan het doen is. En dat moet wel met elkaar in balans zijn. Ik ga hier geen pleidooi houden dat we de Bijbel dicht doen. Maar wel een pleidooi houden dat we meer vanuit een emotionele liefdesrelatie met God en met elkaar gaan leven. Ik zag in het reviewrapport dat minder dan 20% van alle christenen in deze wereld de naaste niet lief heeft. Of dat de naaste voor de naaste geen brandende liefde heeft. En dat is in deze gemeente niet anders. Zeker, we houden van de Heere God, maar van de broer en de zus die naast je zit, nou, daar hebben we soms wel wat moeite mee. En dat is niet goed. En de enige manier om er wat aan te doen, is om meer liefde voor de Heere God en voor de Heere Jezus te krijgen. Dan word je als het ware uit die negativiteit getrokken. En we moeten daarom ook van de kenniskant meer naar de emotionele kant gaan. We moeten van religie naar aanbidding gaan. Ik neem u mee even naar de geschiedenis van de Heer Jezus Christus bij de put in Samaria waar hij die vrouw ontmoet. Er is natuurlijk al heel veel over gepreekt, Johannes 4. Ik wil er één stukje uithalen. Dat is de vraag van die vrouw van waar is de juiste kerk? Waar is de ware kerk? Is dat hier op de berg Gerizim? Of moeten we, zoals jullie Joden zeggen, zegt ze tegen Jezus, moeten we naar Jeruzalem? Nou, het antwoord is duidelijk. Jezus zegt het heil is uit de Joden. Jeruzalem is de plek. Maar, zegt hij dan. En dan krijg je een heel belangrijke tekst, Johannes 4, vers 23. God zoekt aanbidders namelijk. Er komt een tijd, zegt Jezus tegen haar, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Aanbidden. We hebben net een tijdje aanbiddingsdienst gehad. En dat heeft alles met je hart te maken, niet zozeer met je kenniskant. Misschien hebben sommigen zich wel geërgerd dat steeds dat herhalen. Maar door herhaling worden je emoties gewekt. Als we roepen, God is groter. Ja, dat zijn mooie woorden, dat geloven we wel ook met onze kenniskant. Maar geloof je dat ook emotioneel? Anders blijf je ergens hangen in die aanbidding. En God zoekt aanbidders. Wat is aanbidding? Aanbidding is op een intense wijze het benaderen van God vanuit een gepassioneerd hart. Waar ben je over gepassioneerd? Over je vakantie, waar je misschien volgende week naartoe gaat. Of de auto, of je huis, of je vrouw, of je verkering. Nee, God zoekt gepassioneerde mensen die minnaars van hem zijn. En dat zijn we van nature niet. En God zoekt dat wel. Dus ergens moet je, stel ik me dat voor, dat God nou vanuit de hemel hier in deze stadskerk kijkt en naar mensen zoekt die hem aanbidden. Die net tijdens de aanbiddingsdienst God werkelijk hebben aanbeden. Want God zoekt die aanbidders. En heb jij werkelijk aanbeden? Dan was het religie. Hier, wat we hier vaker doen in de gemeente, fijne tijd van zingen. En grote mooie woorden zeggen. Maar het heeft ons hart niet bereikt. En dus ook het hart van God niet. God wil geen religie. God wil een relatie. En relaties bouw je niet op met verstand. Je bouwt geen verstand, geen relatie op door bijbelstudie. Hoe belangrijk dat ook mogen zijn. En ook niet door prestaties, door veel te doen voor de Heere God. Door in de bediening te gaan staan. Dat is het ook niet. En daarom is het goed om eens een keer naar jezelf te kijken. In Klaagliederen 3 vers 40 staat, laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen en laten we terugkeren naar de Heer. Dat gebeurt in een situatie die afschuwelijk is. Jeruzalem is veroverd, jonge mannen zijn gedood, vrouwen zijn verkracht, mensen zijn als slaven meegevoerd naar Babel. En het overblijfsel die zegt van, laten we onszelf eens een keer onderzoeken. Ik weet niet hoe jouw leven op dit moment eruit ziet, maar misschien is het best problematisch, want we hebben als mensen allemaal problemen tenslotte. En wat doen we dan? Gaan we dan God de schuld geven? Zeggen we, als God liefde is, waarom doet hij dan dat in mijn leven? Of zeggen we tegen onszelf, laten we onszelf eens onderzoeken. Een poosje geleden kregen we van een huiskring hier uit de gemeente een vraag van, waarom doen we geen onderzoek meer bij het heilige avondmaal? Nou, doe het nu maar. Onderzoek jezelf, want zometeen gaan we naar de tafel van de Heer, hij nodigt je uit. En hoe ga je er naartoe? Religieus, omdat dat nou eenmaal een stukje is wat bij het christen zijn hoort, avondmaal vieren. Of doe je het met je hart, omdat je denkt, ja, maar daar wil ik zijn, bij Jezus. Ben je gepassioneerd nog over Jezus? Onderzoek jezelf. Als je nou een hokje moet aankruisen, twee hokjes. Je kan twee hokjes aankruisen. Ik ben gepassioneerd over Jezus en ik ga met vreugde zomaar naar het avondmaal. En de tweede hokjes en alle andere antwoorden. Wat kruis je dan aan? Ik denk dat heel veel van jullie, als ze heel eerlijk zijn, het onderste hokje aankruisen. En Klaagliederen zegt, laten we terugkeren naar de Heer. Laten we ons bekeren. Dat is ook een boodschap voor christenen. Bekering. Het is niet alleen voor mensen die nog nooit de keuze hebben gemaakt. Die moeten zich trouwens ook bekeren. Maar laten we terugkeren naar de Heer. Maar het probleem is, we doen dat zo vaak, we hebben hier heel vaak ministry gebed. Dan komen mensen naar voren en dan beleiden ze hun zonden en dan zegenen ze in de naam van Jezus. En dan zeggen ze, je zonden zijn je vergeven. Dat is allemaal waar. Maar je valt maandag zo weer in dezelfde zonde. Dat kennen we toch allemaal wel? Dat de macht van de zonde zo groot in ons leven is dat we steeds weer terugvallen. Ik noem dat secundaire motivaties voor bekering. Ze zijn volop bijbels en we prediken ze hier ook vanaf het podium. En ze zijn waar, maar ze beklijven niet. Ik zal er een paar noemen. Ze vertellen mensen dat ze bang moeten zijn voor het oordeel. Judas, vers 22 en 23, het boekje staat. Ontferm u over wie twijfelen. En red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Want we zijn op weg als je je niet bekeert naar het vuur. Zo'n 100 jaar geleden was er een baptist, Bunyan, die een boek schreef over de christenreis naar de eeuwigheid. We hebben daar een mooie plaat van gemaakt. Je kan ze nog steeds kopen bij de evangelische boekhandel, de brede en de smalle weg. En de brede weg ziet er heel gezellig uit. Met een danslokaal en je kan de wijn drinken en er rijdt een zondagstrein. Het is allemaal vrolijkheid. En dan is er een smal weggetje en dan loopt iemand met een grote zak op zijn rug te sjokken naar de hemel. Weet je, dat is ook het beeld wat niet-christenen hebben van het geloof. Het christenleven is saai en de wereld geeft lol en plezier en vreugde. Het is precies andersom. Als je werkelijk diepe vreugde wil ervaren, dan moet je Jezus kennen. Dat is louter vreugde. Angst voor het oordeel. Tweede die ik wil noemen is missen van de zegen. Bekeer je, anders mis je de zegen, mensen. Hebreeën 10, 36. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Weet je, en als je dat niet doet, nou, dan mis je het. De opwekking. De openbaring van God. Misschien wel de opname van de gemeente. Sommige mensen geloven er niet eens in. Nou, ik hoop niet dat dat dan geschiet naar je geloof. Maar blijf volharden. Maar we vallen zo weer terug. Die derde, de ontmaskering en schaamte. Dat is ook zo'n bekeringsboodschap. Weet je, als je je niet bekeert, dan zul je ontmaskerd worden. Kun je je voorstellen dat op dit moment, dat alle gedachten van iedereen en alle daden op dit moment openbaar zou worden bij iedereen? Ik denk dat een behoorlijk deel van jullie meteen de zaal uitrent en naar een auto loopt. Dat willen we helemaal niet. En de Heer Jezus zegt, Openbaringen 16, 15, ik kom onverwacht als een dief. Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. We schamen ons rot als onze diepste gedachten openbaar worden. Beste mensen, je kan je ervan bekeren. En dat is goed, dat moet je ook doen. Want als je je zonde belijdt, dan is het ook weg. Dan wordt het bedekt door het bloed van Jezus. En dan komen we er nooit meer op terug. Dan zul je niet naakt zijn en dan zul je niet beschaamd raken. Maar de ellende is dat we steeds weer terugvallen in zonde. En op een gegeven moment gaan we het wegredeneren. Denken we, nou, God is genadig, hij ziet het wel door de vingers. Dat zijn secundaire motivaties voor bekering. En we kunnen wel elke keer weer naar voren komen en bidden met een ouderste of met een herders-echtpaar. Of we kunnen naar ministeriegebed gaan. Er zijn een heleboel mogelijkheden en het is goed dat het in de gemeente is. Maar we hebben iets nodig wat zo diep in ons hart komt, dat het nooit meer terugkomt. Paulus schrijft in Romeinen 7, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. En niet het goede doe ik, maar het kwade dat doe ik. Juist wat ik niet wil, dat doe ik. Kent u dat in uw leven? Nou, ik ken het wel. Dan krijg je die noodkreet van hem. Wie zal me verlossen? Uit het lichaam, uit het vlees. En het antwoord is Jezus. Hoe doet hij dat? De hoogste motivatie, hij wil jou als bruid. Ik ga ik ga even naar de Bijbel, naar het boek Hosea. Hosea, profeet, krijgt van God de opdracht om een zona te trouwen. De zona, het woordje zona betekent een vrije vrouw. Een vrouw die niet onder gezag van een man staat. In die tijd was dat gewoon abnormaal, want je stond altijd als vrouw onder het gezag van een man. Je man, of je vader, of een zoon. Maar zona's, vrije vrouwen, die had je enkeling. Je kon er zelf kiezen. Maar omdat ze geen bronnen van inkomsten hadden, waren ze meestal vervallen tot prostitutie. En daarom staat er ook, Hosea moest een ontuchtige vrouw trouwen. En hij trouwt met die vrouw, hij krijgt kinderen bij haar. En dan loopt ze andere minnaars achterna. In plaats van dat ze blij is dat ze een man heeft, loopt ze andere minnaars achterna. En dat is het beeld van God met zijn volk. Daarom moest Hosea met die vrouw trouwen. En dat volk dat loopt andere goden achterna. Hij pleegt overspel. Want die andere goden, die andere volken geven haar sieraden en parfums en feesten en plezier. En alles wat je in deze wereld kan krijgen. En God is gescheiden. Sommigen van jullie zijn gescheiden mensen. We weten dat God dezelfde pijn kent. God is gescheiden van zijn volk Israël. Maar wij als gemeente, wij zijn getrouwd met Jezus. Want we zijn ondertrouwd met Jezus, maar dat is in die Bijbelse tijden was dat gelijk aan een huwelijk. De Heer Jezus heeft ons trouw beloofd. Ik kom er zo meteen nog op terug. En Hosea moet met een ontuchtige vrouw trouwen die overspel pleegt en van hem wegloopt. En wat doet God? Hosea 2 vers 5 staat, daarom maak ik haar weg onbegaanbaar. God stopt haar. Vers 10 van hetzelfde hoofdstuk, ik zal een einde maken aan haar plezier, haar partijtjes en godsdienstige feestdagen. Ze loopt vast. Weet je, als God jou trouw heeft beloofd en jij hoort bij de Heere God en jij hoort bij de Heere Jezus en je bent ontrouw aan hem, dan loop je leven vast. En dat doet God. Dat is tucht. In de gemeente oefenen we ook tucht uit. Tucht is geen straf, maar een terugroeping. Keer terug naar mij, zegt God. En dat doet ze. Dan gaan we lezen vanaf vers 13. Dan zegt God, ik zal haar straffen voor de feesten die ze aan de Baals wijden, waarop ze hun offers bracht. Uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar minnaars aan. Maar mij vergat ze, sprak de Heer. En daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Zie je dat tucht, dat straf, dat tucht geen straf is, maar dat God je vast laat lopen om tot je hart te gaan spreken. Sommigen van ons hebben best problemen. Misschien heb je ernstige ziekte, misschien is je huwelijk vastgelopen, doen je kinderen niet de dingen die ze zouden moeten doen. ben je je baan kwijt, je loopt vast in het leven. En wat doen we dan? Weet je, ga maar eens bedenken dat de Heere God naar je kijkt en dat hij ontzettend veel van je houdt. En dat hij tot je hart wil spreken. Hij lokt je naar de woestijn, dat onbezaaide land waar geen leven mogelijk is. En dan zal hij tot je hart spreken. En daar, zegt de Heere God, zal ik haar wijngaarden en aan haar teruggeven. Het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En het Achordal was dat dal waar Achan werd gestenigd. Dat liep dood. Waarom? Om de hebzucht van Achan. Hebzucht is afgoderij en we hebben er allemaal mee te maken met die geldzucht. We staken tegenwoordig voor een paar procent meer of minder. Of liever gezegd meer. Weet je, hebzucht, daar hebben we allemaal mee te maken. En dus lopen we dood. We zitten vast aan ons geld. En God zegt, ik maak dat Achordal waar je dood loopt, maak ik tot een deur van de hoop. Ik ga verder met jou. En hoe doet God dat? En ze zal mijn liefde beantwoorden, zegt Heere God, als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte, op het moment dat je wedergeboren werd. Dan op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, jij bent mijn man. En daarbij is geen wanklank meer te horen. Een paar versen verder, zegt de Heere God, ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw. En jij zult de Heere toegewijd zijn. Hoe kan de Heere God dat zeggen tegen een overspelige vrouw? Hoe kan de Heere God tegen jullie als gemeente en tegen mij als leden van deze gemeente zeggen, ik ga tot je hart spreken en je zult nooit meer zondigen? Hoe kan God dat nou zeggen? Hoe weet hij dat nou zo zeker? Want wij denken, we moeten ons bekeren, want we zijn bang voor het oordeel en we missen straks de zegen en we komen niet aan in de hemel en zo. We zijn waardeloos. We zijn helemaal kapot, want we zondigen maar door. En we willen dat helemaal niet, Romeinen 7. Het goede, dat wil ik wel doen, maar ik kan het helemaal niet. Hoe kan God nou verder met me? Nou, omdat God zijn leven met je wil delen. De hele majesteitelijke heerlijkheid van de hemel is voor jou. Dat is zo overweldigende vreugde en liefde en blijdschap en heerlijkheid en grootheid en majesteit waar we net hebben van gezongen. Dat is allemaal voor jou. Ondanks je falen. We hebben gewoon niet door hoeveel de Heere God en de Heere Jezus Christus van ons houden. En daarom zegt God via Jeremia 3 vers 14 keer terug. Afkeerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Ik heb jullie trouw beloofd, zegt de Heere God. De Heere Jezus, ik heb jullie getrouwd. Weet je, de Heer Jezus kwam vanuit de hemel. De heerlijkheid van de hemel. We hebben daar geen idee van hoe heerlijk het daar is. Maar denk maar aan de opperste vreugde en de heerlijkheid en de liefde en de blijdschap en de glorie en de majesteit. Dat is allemaal woorden. En Jezus ging naar de aarde. Duisternis, zonde, ellende, oorlog, ziekte, benauwdheid. En waarom deed hij dat? Beste mensen, omdat hij van jullie houdt en van mij houdt. Daarom deed Jezus dat. In Efeze staat dat zo mooi. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Daarom. Om zijn vrouw te winnen. Daarom verliet Jezus zijn vader en de heerlijkheid van de hemel om jou te winnen. Om zijn gemeente te winnen. Om een bruid te krijgen. Het tweede stukje van die huwelijkstekst. En zich hechten aan zijn vrouw. Hoe gebeurt dat? Dat hecht aan zijn vrouw. Nou, misschien is het mooiste voorbeeld Adam en Eva. Hoe kreeg Adam Eva? Nou, doordat Adam in een diepe, zeg maar, doodslaap werd gegeven. En toen bouwde God uit Adam zijn vrouw. Hoe krijgt de Heere Jezus zijn bruid? Hoe worden wij aan hem gehecht? Nou, door zijn dood. We gaan zometeen het avondmaal vieren. En dat vieren we de dood van Jezus. En dat is eigenlijk zo'n vreemd woord. We vieren de dood van Jezus. Maar dat laat zijn liefde zien voor ons. En door die dood worden we één met hem. Want in zijn dood groeien we samen met hem. Laten we nu zien in de doop, laten we zien in het avondmaal. We worden één met Jezus. Hij hecht zich aan ons. Ik heb je getrouwd, zegt Jezus tegen ons. Jullie zijn mijn vrouw. Je bent mijn bruid. En daarom keer terug. En dan staat er dat laatste zinnetje, en de twee zullen tot één lichaam zijn. Ja, in het huwelijk zeggen we, ja, dat is de seks. De gemeenschap van je lichaam. Dat is ook bij God zo. We worden één met het lichaam van Christus Jezus. Er worden seksuele woorden gebruikt in de Bijbel om de gehechtheid tussen Jezus en ons duidelijk te maken. Want het laatste zinnetje zegt dan ook, dit mysterie is groot. En het is zo'n groot mysterie dat we er soms niet helemaal of heel weinig van begrijpen. Maar hij betrekt het op Christus en op de kerk. De heerlijkheid van Jezus maakt dat ons overspel met de zonde verdwijnt. Zijn heerlijkheid, dat geeft zo ontzagwekkend veel vreugde. En als je blij bent, denk je niet aan zonde. En dan denk je niet aan dingen die fout zijn, waarvan je weet dat ze fout zijn. En daarom moeten we het hart van de bruidegom gaan zoeken. Een hart vol genade. In het briefje van Judas even, vers 24. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Ik kan dat niet hoor. Want ik wil wel het goede doen, maar het kwade is bij mij aanwezig en dat heeft veel meer macht. Maar God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij zal u zo ver brengen dat u zonder gebrek en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Weet je, dat gaat volgens mij gauw gebeuren, dat Jezus komt gauw terug, denk ik. En dat kan binnen afzienbare tijd staan we voor de troon van de Heer Jezus Christus. En dan word je overweldigd door vreugde. Dat moet zo ontzagwekkend zijn. Ja, wat kan je nog doen? Misschien vallen we huilend voor zijn troon neer. Heer, ik heb niet begrepen wat het betekent om u te kennen op deze manier. Zoveel liefde, zoveel vreugde, zoveel vrede. Zoveel genade. Het is een hart vol genade. Want God is nooit verbaasd of teleurgesteld of verward door ons falen om heilig te leven. Dat denken wij wel. We denken, nou, we hebben gefaald. Ik ben een waardeloos figuur. Ik heb zo geprobeerd om God te dienen. Ik ben voorganger, ik ben oudste, ik ben weet ik wat ik allemaal geweest ben. Maar Heer, ik heb gefaald. Ik ga achteraan zitten in de kerk. Ik weet wel dat ik uit genade mag leven, maar kunt u nog wat met mij? Ik zal u een voorbeeld noemen van zo'n man, Petrus. Het eerste avondmaal dat ooit gevierd is. En Jezus zegt, jullie zullen me vannacht allemaal in de steek laten. En dan zegt Petrus, Heer, ik nooit. Ja, dat stel ik hier misschien wel, maar ik zal u nooit verloochenen. 24 uur later had hij hem 3 keer verloochend. En hij meende het serieus. Heer, ik zal tegen de zonde strijden. Ik zal overwinnen. Ik ben een geloofsheld. U heeft tegen mij gezegd dat ik Petrus ben, de rots waarop u uw gemeente gaat bouwen. En hij faalt. En Petrus is er kapot van. Hij huilt bittere tranen. En Jezus is er niet kapot van. Want hij weet wel hoe we in elkaar zitten. Psalm 103 staat het onder andere. Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de Heer voor wie ontzag voor hem hebben. Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn. Je moet wel ontzag voor hem hebben. Dus ik heb eigenlijk in de Bijbel ontdekt dat er maar één ding is waarop God je, als waar we niet, die vreugde en die liefde kan geven. Dat is een rebellie in je hart. Als je rebels bent. Daar kan God niks mee. Maar met je zonde, met je falen, met je tekortkomingen, met alles wat misgaat in je leven. Hij is een volkomen verlosser, de Heer Jezus hoor. Hij is niet bang voor jouw zonde. Hij is heel goed in verlossen. Hij is uitstekend in verlossingswerk. En hij raakt niet onder de indruk. En hij ontmoet Petrus weer. We lezen dat in het laatste hoofdstuk van Johannes. En Petrus die houdt zich wat op de achtergrond. Die denkt, ja, ik dacht dat ik apostel zou worden. Maar dat wordt helemaal niks natuurlijk. Ik heb Jezus verloochend. Ik heb nog zo gezegd, ik zal het nooit doen. En ik heb het toch gedaan. En dan gaat Jezus naar Petrus toe. Hij zegt, Petrus, hou je van me? En jullie, houden jullie van de Heer Jezus? En zegt Petrus, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. En zeggen jullie dat ook? Zometeen als je naar het avondmaal loopt. Heer, u weet dat ik u lief heb. Heer, ik heb zo'n neiging om mezelf te beschuldigen. Zelfveroordeling. We denken dat zelfveroordeling voor God makkelijker maakt om van ons te houden. Dat is een leugen. God houdt ook wel zo van je. Weet je, er zijn hele theologieën, er zijn hele kerken hier in Nederland Maar het zit ook in ons, ook bij baptisten. Die denken van, als ik mezelf veroordeel, als ik gezondigd heb, dan zal God wel, nou, misschien denkt hij, nou, je mag toch wel bijkomen. Je ziet tenminste zelf al dat je fout bent. Maar weet je wat dat bij jezelf bewerkt? Dat je stort in elkaar. Je raakt verlamd. Je doet niks meer in het koninkrijk. En God heeft een hart vol genade voor je, hoor. En dat, weet je, het is soms een beetje uitgesleten woord, dat woord genade. Maar dat is zo overweldigend. Zijn hart is ook vol vreugde. Hij heeft niet alleen een onvoorstelbare liefde voor ons. Maar heeft een vreugde die alle verstand te boven gaat. Hij kon zelfs de schande van het kruis verdragen. Naakt aan een kruis worden genageld. Omdat hij keek naar de vreugde die voor hem lag. Nou, diezelfde vreugde ligt er voor ons. Namelijk de bruiloftmaal van het lam. Vlak voordat de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha, waar hij verraden werd, heeft hij gelijkenis verteld. De gelijkenis van de uitnodigingen voor de bruiloft. Matteüs 22. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. En er worden heel veel mensen uitgenodigd. En je kent waarschijnlijk de gelijkenis en iedereen heeft geen tijd. Heer, ik heb het erg druk. Ik moet nog wat dingen in de kerk doen en ik moet nog een aantal dingen op mijn zaak doen. En ik moet mijn vrouw en mijn kinderen nog wat vermaken en ik moet nog op vakantie. Ik heb even geen tijd. Ik hoop dat Jezus niet in deze maand terugkomt, want ik was nog net van plan naar vakantie naar Frankrijk te gaan. Weet je, we hebben zoveel. Ik denk dat God wel ontzettend moe van ons wordt. En u bent uitgenodigd, allemaal. Openbaringen 19 vers 9 zegt, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En het avondmaal is het voorproefje ervan. Als Jezus het eerste avondmaal viert, dan zegt hij, ik heb vurig begeerd dit paascha met jullie te eten. Hier heb ik zo naar uitgekeken. En dan stelt hij het avondmaal in. En dan zegt hij van die beker, want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. Als je zometeen dat slokje wijn neemt, weet dan, dit is maar één klein slokje wijn. Maar de vreugde die daarachter zit, is de bruiloftsmaal van het lam waarvoor jij bent uitgenodigd. En dat moet overweldigende vreugde zijn. Het is geen saaie maaltijd, met heel plechtig en zo. Het is één groot feest. Want God, de Heer Jezus Christus, gaat trouwen met ons. Hij verenigt zich met ons. Hij heeft dan ook een hart vol blijdschap over ons. Psalm 149 staat, ja, de Heer vindt vreugde in zijn volk. Vorige week was ik jarig en dan komen alle kinderen en alle kleinkinderen en dan komen ze uit de auto, weet je. En op het moment dat die kleintjes uit de auto springen, dan begint mijn hele gezicht begint al te glimlachen. Dan hebben ze nog niks gezegd, ze hebben opa nog niet eens begroet. Maar het is zo'n vreugde om je kinderen en je kleinkinderen te zien. Kent u toch ook wel als je kinderen en kleinkinderen heeft? Je bent er blij mee, ze hoeven niks te doen. Je bent gewoon blij met ze. Kun je je nou voorstellen dat de Heere God nou vanuit de hemel kijkt naar jou en zegt, hier ben ik zo blij mee, hè, met deze club mensen. Met die 1200 mensen zitten hier nou. Daar ben ik zo blij mee. Moet je eens voorstellen. Jullie kijken veel te somber. Moet je eens voorstellen. Dat is het, hè. Glimlachen. Gewoon, laat die vreugde van Jezus in je hart komen. Dat is het hem. En Sefanja, ook zo'n mooie tekstje, Sefanja 3 vers 17. Sefanja, die profeteerde tijdens een godvrezende koning Joas, maar het volk was niet zo godvrezend. Maar er is een rest. Er zijn mensen die schuilen bij de naam van de Heer. En dan zegt Sefanja tegen die mensen, de Heere, uw God is bij u. Hij is niet ver weg, hij is bij u. Hij is een held die u verlost. Hij verlost je van zonde. Ik denk altijd dat de Heer God ons verlost van vijanden. Nou, dat doet hij ook wel. Maar hij verlost je van zonde. En van verkeerde neigingen. Hij zal opgetogen van blijdschap over u zijn. God die staat te springen in de hemel van wauw. Moet je eens kijken dan in die VBG. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij komt niet terug op al die zonden die je gedaan hebt. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. We hebben net een aantal juichliederen gezongen. En sommige mensen begonnen ook te juichen. Maar weet je dat God precies hetzelfde doet? Wij maken liederen voor de Heere God, maar God maakt een lied over jou. Sommige mannen maken een liedje voor hun vrouw. Ik kan dat niet zo goed. Misschien anderen wel, maar ik kan dat niet. Maar God doet dat wel. Hij maakt een lied voor jou. Dan zingt hij zijn liefde naar jou uit. Word je daar niet blij van? Dat is het toch. Dat zoeken we toch bij God. Een groeiende vreugde. Door hem steeds beter te leren kennen. Vreugde is een goddelijke emotie. Het is een kracht van God. En als Petrus zijn toespraak houdt in Handelingen 2, dan citeert hij Psalm 16, vers 11. Daar staat: u wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid en voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. De opstanding van Jezus Christus geeft je dat. En al die vrome Joden die daar in Handelingen 2 voor Petrus staan, hebben er niets van begrepen omdat ze religieus waren tot in hun tenen. Al die fariseërs, we hebben een negatieve klank over fariseërs, maar ze waren zeer orthodox bijbelgetrouw. Ze hadden nog een puntje aan kunnen zuigen. Hoe bijbelgetrouw deze fariseërs waren. Maar ze hadden er niets van begrepen, omdat ze de liefelijkheid van de Heer niet kenden. Een kenniskant overheerste in plaats van hun motivatie- en emotiekant. En snappen we nou dat we dat beter moeten leren kennen? Ons verlangen naar de bruidegom moet groeien. En als we gaan begrijpen hoe Gods verlangen naar ons is, dan wordt ons verlangen daar wel in gewekt. Maar als je dat niet inziet, dan begrijp je ook niet dat hij vurig naar je verlangt als bruid. God wil jou. God wil ons. God wil ons als gemeente. Ondanks ons struikelen en falen. Want die gaat hier ontzettend veel mis in de gemeente. En als voorganger weet ik dat wel. Maar God kijkt er helemaal niet naar. Weet je, we moeten gaan leren. We moeten ons verlangen tot uitdrukking gaan brengen. Door de emoties van Gods hart te gaan zien. Die te gaan bestuderen. In Hooglied 7 vers 10 staat: ik ben van mijn liefste en zijn verlangen gaat naar mij uit. Ik ben van mijn liefste en zijn verlangen gaat naar mij uit. Weet je, en als je nou eens een keer zondigt en je baalt van jezelf, citeer deze tekst dan maar. Ik ben van mijn liefste en Gods verlangen gaat naar mij uit. Weet je, dan verdwijnen al die negativiteit in je leven. En we hebben dat nodig, want we zijn mensen. En God is helemaal niet verward over jouw falen en jouw tekortkomingen en jouw zonde. Maar God is jouw liefste. En zijn verlangen gaat naar je uit. Dat is onze identiteit. Dat moet je begrijpen. Dat ben jij. Ik ben van mijn liefste. En zijn verlangen, het verlangen van Jezus, gaat naar mij uit. Als je dat in je hart laat doordringen, niet in je verstand. Want je kan die tekst uit je hoofd leren, dan zit het in je verstand. Maar als je dat in je hart laat landen, en verandert je leven. Overvloed van vreugde betekent dat. Een eeuwige gehechtheid met de Zoon van God. En zeker, God moet barrières wegbreken in ons leven. We zitten aardig op slot. En daarom gaat God ons in de woestijn lokken. Hij maakt het ons niet makkelijk. God breekt barrières in ons leven weg. Petrus schrijft het zo bijvoorbeeld: besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. En dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Niet bij de wereld, dat laat God even geworden. Maar God begint bij jou. Want God houdt te veel van jou om jou te laten zoals je nu bent. We worden niet met de wereld geoordeeld, mensen. Ik geloof vurig in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Waarom? Omdat we niet met de wereld geoordeeld zullen worden. En zeker elk oordeel van God is weer een terugroepen, komt terug naar de Heer, ook voor de wereld. Ook voor de mensen die niet in hem geloven, maar voor ons als eerste. Het oordeel van God begint bij het huis van God, om je terug te roepen naar God zelf. En elke keer als je dan weer in dat onbezaaide land bent, in die woestijn van je leven, als het allemaal mis zit in je leven, roep dan uit van: Heer, U bent mijn liefste. En ik behoor u toe. Want God spreekt tot je hart. Ik ben wel eens bang dat heel veel christenen Gods stem niet eens kunnen verstaan. Omdat ze op slot zitten. We worden niet met de wereld geoordeeld. In 1 Korinthe 11, 32 staat. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht. Opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Want God wil dat niet. God wil ons redden. God wil ons heel en maken. En dan komt hij terug. Heb je wel eens nagedacht wat dat betekent als de Heer Jezus terugkomt op de wolken? En de bezuin zal klinken. Dan gaan we iets zien waarvan we niet wisten dat het bestond. En wat gaan we zien? We gaan een fascinerende schoonheid zien. Een schoonheid waar je nooit op uitgekeken kan. De hele eeuwigheid blijf je naar Jezus kijken. En het is één genieten. Ik ga over een paar weken naar Frankrijk en dat is genieten. Op het strand en zo, in de Alpen, allemaal mooi en zo. Het is ook wel mooi. Maar weet je, op een gegeven moment is het weer gewoon. Maar op Jezus had je nooit uitgekeken. En daarom moeten we er nu al mee beginnen. De basis voor de schoonheid van God is de liefde en de vreugde en het verlangen van God naar ons toe. En we moeten dat gaan bestuderen. Dan word je een Godsman en een Godsvrouw. Zoals Mozes of David als Paulus. En dan gaat het niet over kennis van de Bijbel, niet over wetskennis. En dan gaan we het over kennen van Gods heerlijkheid. En als we daardoor aangestuurd worden, dan beginnen we ook de wet te snappen. De wet snap je niet zonder de heerlijkheid van God. Een paar voorbeelden. Mozes had ik al gezegd. Mozes heeft de wet ontvangen. Daar op die berg Sinaï heeft hij op bevel van God, door middel van engelen, heeft hij de wet ontvangen. Ik neem aan dat God hem ook geïnstrueerd heeft, of engelen hem geïnstrueerd hebben. Dat moet een geweldige theologische opleiding geweest zijn, daar op die berg daar, 40 dagen lang. En dan komt hij beneden en er is één zooi daar in dat kamp. En wat zegt Mozes dan? Heere God, ik wil nog een keer op de berg, maar ik moet precies weten hoe ik dit volk moet leiden. En dat zegt hij niet. Hij zegt, Heer, toon mij uw heerlijkheid. Hij gaat weer 40 dagen de berg op. Hij is 2,5 maand weg als leider uit zijn volk. En ze kunnen helemaal niet zonder leiding. Maar er is maar één ding belangrijk voor Mozes. Niet de wet, maar de heerlijkheid van God wil die zien. David. David schreef Psalm 119 over de heerlijkheid van de wet. Hoe lief heb ik uw wet, schrijft hij daar. Ze is mijn onderwijzing de ganse dag. Het is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Heel Psalm 119 gaat over het woord van God. Maar hij schrijft wel in Psalm 27, vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Want dat is belangrijker dan de kennis van de wet. Dat wel, ik zeg niet dat je de Bijbel niet moet kennen. Die moet je zeker kennen. Maar we gaan pas de Bijbel begrijpen als we de heerlijkheid van Jezus zien. En daarom zegt David, ik wil maar één ding, ik wil bij u zijn. Paulus die ijvert voor de verspreiding van het evangelie. Hoeveel mensen heeft hij niet tot bekering gebracht? Hoeveel gemeentes gesticht? Hoeveel mensen gedoopt? Hoeveel onderwijs gegeven? Hij was een ijveraar. Hij deed ontzettend zijn best. En dan schrijft hij aan de Filippenzen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Dus gemeenteopbouw en gemeentestichting, het is allemaal prima, het is goed en het is ook precies naar de wil van God. Laat ik daar geen misverstand over bestaan. En een bijbelstudie, je moet het absoluut doen. Maar er gaat iets overheen, iets hogers, iets wat meer, je meer motiveert en wat je losmaakt van de zonde en van je overtredingen en van alles wat fout gaat in je leven. En dat is de liefde van God in Christus Jezus. Dat is veel sterker. En dus, beste mensen, word een student van die emoties van God. Elke keer als je de Bijbel bestudeert en er staat van bijvoorbeeld in Jesaja van hij is een wonderbare raadsman. Ga daar eens over nadenken. Wat betekent dat wonderbare raadsman voor mij? Laat het in je hart komen. In het Oude Testament was het probleem het vlees. Er was een bedekking over de mensen. Elke keer, zegt de Korinthebrief, elke keer als de wet wordt voorgelezen van Mozes, is er een bedekking. We doen het alleen maar met onze kenniskant in ons brein. We doen theologie. God zoekt aanbidders, geen theologen. Het is goed hoor om theologie te studeren, dat heb ik zelf ook gedaan. Maar God zoekt aanbidders. En als we de emoties van God bestuderen, dan gaan we een overweldigende vreugde ervaren. In 2 Korinthe 3,18 staat, wij allen die met een onbedekt gezicht, namelijk door de bekering en wedergeboorte, de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. We veranderen. We gaan Jezus uitstralen. En dat is de aantrekkelijkheid van de bruid, van de bruidsgemeente. De Bijbel die eindigt dan ook met een oproep om te komen naar die heerlijkheid. Openbaringen 22, 17, de geest en de bruid zeggen kom. En laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. De bruid zegt kom. Waarom kan ze kom zeggen? Omdat ze de heerlijkheid van de Heer heeft ontmoet. Omdat ze de glorie en de majesteit en de liefde en de genegenheid van de Heer Jezus Christus heeft leren kennen. En als je dat bestudeert, als dat de glimlach op je gezicht is, als dat de vriendelijkheid is en de genegenheid naar mensen hier in Vinkhuizen en in alle wijken hier in de stad. Weet je, dan kan je roepen, kom. Kom tot de wateren, alle gedorstigen. Kom, koop en eet. Kost je geen geld. Jezus in Johannes 7, als je in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En hier een van de laatste teksten in de Bijbel, kom. Dat wie dat wil, vrij drinken van het leven, water dat leven geeft. Kom naar de tafel van de Heer. Ik mag jullie allemaal uitnodigen om de tafel van de Heer te hebben. Je hoeft geen baptist te zijn hoor. Maar je moet die roepstem van Jezus kennen. Die één groot verlangen heeft, kom. Wil je komen? Is vrij. God vraagt niet of je weet hoe ellendig je bent. Dat weet je waarschijnlijk al. God zegt, kom nou naar mij, want ik hou van je. Jij bent mijn geliefde. Misschien zijn er sommige mensen die nog niet horen bij die geliefde. En ook tegen hen zegt God vanmorgen, kom. Misschien geldt dat voor jou, voor u, te komen. Het is vrij. Je hebt geen verplichtingen. Alleen God wil je zijn heerlijkheid laten zien. Je wil je iets laten proeven van zijn genade en zijn liefde en zijn zorg. Zijn blijdschap over jou. Dat God houdt van alle mensen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Wil je komen? Voor de mensen die dat al nooit gedaan hebben. Mag ik je gewoon uitnodigen namens Jezus. Kom. Als je dat wil. Dan mag je dat ook hier te kennen geven. Zo hier in die grote zaal met meer dan 1000 mensen. Mag je dat zo te kennen geven. Van ik wil komen. Het is goed om daar ook een statement voor te zetten, om dat ook duidelijk te maken. Wil je gevragen zometeen, als je nog nooit gekomen bent, maar je wil nu komen, om zometeen te gaan staan. En daar is moed voor nodig, dat weet ik. We hebben allemaal, tenminste de meeste mensen hebben die moed een keer hier gedaan. Om een leven aan Jezus te geven, om die roepstem te horen. Denk er even over na. Wil jij komen? Wil jij komen? Oké. Mensen die nog nooit die keuze hebben gemaakt. Als jij dat bent of als u dat bent, mag u nu komen. En dat te kennen geven door nu te gaan staan. Wil je gaan staan? Ga dan maar staan. Neem de moed maar. Zijn er mensen onder ons die dat willen? Er is moed voor nodig, hè? zijn de mensen die die keuze van willen maken om bij Jezus te komen. Ik wacht. Je hebt een kans vanmorgen, meneer, mevrouw, jonge meisje, te komen. En hij zal je veranderen. Ik niet hoor. En deze gemeente ook niet. Dat lukt me toch nooit. Wil jij komen? Ga maar staan. Je bent een heldin. Geweldig. Oké. Fijn. Zijn er nog meer mensen die... Ik weet wel dat ik het voor het eerst deed, dat is jaren geleden, maar... Ja, geweldig. Nog één. Je weet meestal kloppend hart en trillende knieën en zo. We kennen het hoor. Het is goed om naar Jezus te komen. Nou, laatste oproep. Mensen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Zijn er nog meer? Ga ik jullie zegenen. Strek je handen maar naar deze zusters uit. Heere God, wilt u deze zusters zegenen. Heer, wilt u hen uw liefde, genade, blijdschap, uw glorie laten zien, Heer Jezus. Want u bent onze God, Heer. We mogen u kennen als een God van liefde, een God van genade. Een God die met ons leven tot zijn doel komt. Heer, we bidden voor deze zusters dat ze godsvrouwen zullen worden. Door de kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. We gaan het avondmaal vieren. En in deze gemeente is altijd een goede gewoonte om, als je voor het eerst meedoet, je hoeft geen baptist te zijn, je hoeft geen lid van deze gemeente te zijn, dus maar één vraag, of zijn eigenlijk twee vragen. Hou je van de Heer Jezus Christus? Dat is de eerste. Je leven aan hem gegeven. En de tweede vraag is van, zover het van jou afhangt, leef je in vrede met je broeders en je zusters, waar dan ook. Als dat het geval is, ben je welkom aan deze tafel van de Heer. En de vraag is, zijn er mensen die met ons dat avondmaal willen vieren en dat voor het eerst in deze gemeente doen? Ga dan even staan, zodat we weten wie dat zijn. Nou, er zijn altijd heel veel, mooi, zoveel gasten, gastbezoekers. Fijn dat jullie gekomen zijn. Dus dat waren die twee vragen. Houd je van Jezus? Houd je van mensen, zover het van jou afhangt? En als je dat kan beamen, mag je nu hardop amen zeggen. Amen. Welkom aan de tafel van de Heer. We gaan het avondmaal vieren. Ik wil de broeders vragen die met mij tafel bedienen om naar voren te komen.